Bent u blij vandaag? Paas is altijd een heerlijk moment, omdat je weet hoe de uitkomst van iets is. En vandaag zijn we de Heere dankbaar dat we dit feest mogen vieren en mogen gedenken ook wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. En het is goed om naar die geschiedenis toch wel even goed weer onder ogen te nemen, om te kijken van wat is er nou precies gebeurd op deze dag en wat hield het in. Ik denk dat dat een belangrijk iets is. We hebben vandaag denk ik geen andere mededelingen, wel een belangrijke. Na de dienst zou ik aan u willen vragen, loop niet gelijk weg, maar maak even een tussenstop bij die balie, want volgens mij hebben ze een aantal dingen achterin, zijn ze bezig geweest. Wat weet ik niet, dus ik kan het niet zeggen, maar ik heb begrepen dat je je kan laten verrassen. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Het is een prachtige, zeg maar, een prachtig feest. Pasen doe je met elkaar. En dan vier je ook een heel gelukkig moment. Ja, toch? We gaan naar het woord van God. Om daarin het een en ander te gaan opzoeken. Wat het woord ons leert. Ik denk dat dat wel voor een dag als vandaag wel belangrijk is. Misschien heeft niet iedereen dat door, maar wat betreft de christelijke kerk is Pasen toch wel het belangrijkste feest dat er is. Want daarin is alles gebleken wat we nu hebben, dat het goed zit. En we gaan even kijken in zijn woord, dan gaan we naar het evangelie van Johannes, Johannes 19. En dan begin ik in vers 29. We lezen uit de herziene Statenvertaling, maar een andere vertaling kan je net zo goed volgen, geen enkel probleem. Die woorden zijn alleen maar in misschien omgekeerde volgorde, maar het betekent allemaal hetzelfde. Zijn we daar? Ja. Nou, vers 29 zegt: en er stond dan een kruik vol zure wijn. En ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik vraag u deze dag, neem het van me over. In alles. Heren, mijn spreken, Heren. Leid u alles, Heren. Want u bent, Heren, de eregast vandaag hier. En u bent, Heren, degene die ons, Heren, vanuit uw woord het beste kan onderwijzen. Ik dank u dat u het bent. En dat u vandaag, Heren, uit uw woord, Heren, zo dicht bij ons kan komen. Leid ons deze dag naar uw genade en uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. We moeten even weer teruggaan. Want ze zeggen wel eens, zonder strijd is er ook geen overwinning. En als wij dit lezen, dan zijn we eigenlijk beland midden in het grote probleem, de grote strijd die Jezus Christus gehad heeft. En dat is namelijk iets wat heel erg belangrijk is. We kennen die geschiedenis natuurlijk, maar het is goed om vandaag even weer erbij stil te staan. Als Jezus deze woorden uitspreekt, is hij aan het kruis. En dan spreekt hij deze woorden als hij merkt ook dat hem wordt aangereikt op een spons zure wijn. In een andere vertaling staat er geschreven: zure wijn vermengd met gal. En Dat was niet iets eenvoudigs. Maar Jezus deed nooit dingen zomaar uit gevoel. Jezus deed alle dingen omdat hij wist de weg die hij gaan moest. En als je de weg niet weet die je gaan moet, dan laat je je verrassen door van alles en nog wat. Maar Gods woord had het al verteld dat dit hem zou gaan overkomen. Was al honderden jaren van tevoren, was dat al uitgesproken in een profetie. En Jezus, die, als hij hier spreekt, spreekt hij niet tot de toehoorders. Zou je misschien denken, nee, Jezus spreekt hier niet tot de toehoorders. Wat Jezus doet, Jezus spreekt tot de Vader. Als hij hier spreekt. Waar hij dan in vers 30 zegt, het is volbracht. En dan zegt de Bijbel, daarna boog hij het hoofd en hij gaf de geest. Als je hier bent en je zou denken dat Jezus zijn leven afgepakt is, zijn geest afgepakt is, dan zou ik deze middag aan je willen vertellen dat dat een grote vergissing is. Want hier zegt Jezus heel duidelijk, het is volbracht. Het is volbracht, en het Grieks heeft daar een woord voor, ik zal nu niet lastig vallen met het woord zelf, maar dat woord wordt uitgesproken wanneer iemand iets heeft voltooid. Wanneer iemand een overeenkomst gehad heeft en hij heeft het goed afgerond. Hij heeft de opdracht volbracht. Anders kon hij niet zeggen, het is volbracht. Hij had die opdracht, had hij volbracht. Het is een overeenkomst die hij gehad heeft. En hij gaf de geest. Aan wie gaf hij de geest? Hij gaf de geest aan zijn Vader terug. En die overeenkomst, wat het ook mocht zijn, hij was daarin geslaagd. Het was voltooid. Dit woord werd in het Grieks niet zomaar uitgesproken. Dit wordt uitgesproken, dit woord, wanneer iemand in een gelukkige situatie zit. Iemand blij is dat hij iets behaald heeft en dan wordt dit woord eigenlijk uitgesproken. Het was volbracht. En dan rijst gelijk de vraag op, ik weet niet als het bij u niet zo is, maar bij mij wel. Wat was er volbracht toen hij dat zei? Wat was er volbracht? Er was voor betaald. Waar was er voor betaald? Door het geld van Judas? Nee. Er was betaald. Omdat er een afrekening moest plaatsvinden. En de afrekening, dat was het grote probleem waar de mens mee zat. En dat was zonde. En wat Jezus gedaan had, je zou misschien zeggen met je eigen woorden, dat was echt een prestatie. Nee, het was meer dan een prestatie wat hij bereikt heeft. En eigenlijk spreekt hij hier over een test die hij is doorgekomen. En die hij succesvol, glorieus heeft behaald. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dan blijft nog steeds de vraag, waar is er precies voor betaald aan het kruis? Nou, als je dat hele probleem, zeg maar, van het kruis zou gaan bekijken, dan zou je eigenlijk moeten komen tot de kern daarvan. En dat is dat er aan het kruis betaald is. En dat is betaald in de dood. probleem daarvan is dat de dood werd opgeëist. De dood werd opgeëist door de zonde. Dat kon niet zomaar. Kon dat passeren alsof er niks aan de hand was. Nee, dat kon gewoon niet. De mens had een schuld. En dat kostte iets. De prijs van de schuld. De prijs van de schuld, die kon de mens zelf niet betalen. Het was niet mogelijk voor ons, voor mensen, om die prijs te betalen. Het was niet mogelijk. Of af te betalen. Sommige mensen, als ze een schuld hebben, dan doen ze het betalen beetje bij beetje, bij beetje, bij beetje. Alleen het probleem is, als je dat doet en die schuld is heel groot, kan je je hele leven erover doen. En aan het einde daarvan heb je het nog steeds niet afbetaald. Ik weet niet als je wel eens met zo'n schuld hebt gezeten, waarbij het toch wel heel moeilijk is om die terug te betalen. Want dat is eigenlijk wat hier toch eigenlijk aan de gang was. Ik heb wel zo'n situatie meegemaakt. Dat ze dan in je huis komen. En het is niet aangekondigd, de bel gaat en die maakt de deur open. En die mensen stellen zich netjes bij de deur voor. En die man komt met een tas naar binnen. En als hij naar binnen komt, dan gaat hij in de tas. En dan haalt hij een fotocamera, een hele dure. En die gaat foto's van je huis maken. Hij heeft wel verteld waar hij van wie hij is, maar hij maakt foto's van je huis. Want je hebt een schuld te betalen. En die schuld kan je niet betalen. En dan is hij daar met zijn camera om wat hij fotografeert straks te kunnen in een krantje te kunnen zetten, op een website te kunnen zetten, dat andere mensen kunnen kijken. En dan staan die foto's, staan daar een bedrag op, wat die mensen daarvoor kunnen betalen. En dan kan jij, als alles goed gegaan is, dan kan jij je koffers pakken, dat mag nog wel, je kleding, en dan kan je voor de rest ergens anders een plek zoeken. En nooit in zo'n situatie gezeten? Ik wel. Ik wel. En dan ga je merken wat het betekent om te bidden. Dan ga je echt merken wat het betekent om Gods aangezicht te zoeken. Want dan heb je geen enkele andere keus. Je gaat naar je buurman en die heeft echt medelijden met je. En die zegt van, echt. Ik heb het gezien toen ze kwamen. Nee, het is echt heel moeilijk. Ja, ik snap het. Ja. Maar ik heb hem niet in zijn zak zien grijpen of wat dan ook. Maar hij was wel heel erg bezorgd voor mij. Dat kan moeilijk zijn. Maar je hebt twee knieën. Je hebt twee handen. En je kan gaan bidden. Jezus heeft ook gebeden. Als je die geschiedenis leest, dan zie je dat Jezus gebeden heeft. Jezus heeft zo vaak gebeden voordat hij naar het kruis ging. Dat hij elke keer op zijn aangezicht viel. En dat hij vroeg, elke keer weer, dat die Heer hem daaruit zou redden. Maar wie bidt, die ontvangt. En ik heb gebeden. 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 Totdat je niet weet waar het vandaan komt, maar dat God iemand stuurt en die persoon kijkt naar die situatie. Heb je een advocaat? Ik zeg, ik heb er eentje, ik heb daar ook nog geld voor betaald. Wat voor een heb je? Ik heb er zo eentje. En ik heb er eentje van de bond waar ik eigenlijk bij werk. Nou, die heb een verkeerde advocaat. Ja? Ja, verkeerd. Je moet een andere hebben. Je moet een letselschade-advocaat hebben. Ik weet niet wie die zijn, maar hij zei ik zal je bellen, ik zal je het adres doorgeven. Ja. Dan krijg je een advocaat. Jezus is ook een advocaat voor ons. Misschien weet je dat niet. Wanneer je niet weet waar je uit, hoe je eruit moet komen, bel daaraan. Zoek daar contact mee. Die oplossing komt van hem. En dat is bij hem. Ik heb gebeden, maar God heeft in mijn situatie gewoon een mens gebruikt. En die heeft die mens ingezet en die mens gevraagd om die zaak over te nemen. En ik heb contact mee gehad en ik heb toen gebeld met mijn eigen verzekeraar om te zeggen van, ik heb een andere advocaat. En, nou, toen kreeg ik een telefoontje, een uur, twee uurtjes daarna, die kan u niet gebruiken. Ik zei, diegene die me heeft aangeboden, die heeft gezegd, die moet je echt hebben. Nee, die kan je niet gebruiken. Waarom niet? Nou, die is veel te duur. Jezus is ook niet goedkoop. Snap je? Hij zei, nee, die is veel te duur. Ik zeg, hoe gaan we dat probleem dan oplossen? Nee, gewoon een andere advocaat. Ik zei, nou, dan ga ik hem maar even bellen. Gelukkig had ik de naam van degene opgeschreven. Om wie het ging, die de telefoon had opgenomen. En ik bel met die advocaat en ik zeg aan hem van, nou, ik ben bang dat die zaak niet door kan gaan via u. Want ik ben gebeld dat u te duur bent. En ja, dus dat die zaak bij u moet ophouden. En hij vroeg aan me, wie is die persoon? Ja, nee, ik wil weten wie is die persoon. Ik zeg, nou ja, heb je een naam? Ja, ik heb die naam doorgegeven. Hij zegt, maar dan ga ik die persoon dagvaarden. Ik ben geen rechtsman. Ik denk, dagvaarden, ik weet niet wat dat betekent. Moet die persoon komen op kantoor bij hem? Nee. Maar betekende wel dat hij die mensen een brief heeft gestuurd, dat als zij niet heel gauw die situatie, die zaak overdragen naar hem toe, dat ze met hem een probleem hebben. En dat heeft hij overgenomen. Nou, ik ga je niet vermoeien met mijn verhaal, maar ik kan je vertellen, het heeft niet een dag geduurd, het heeft niet twee dagen geduurd, het heeft 3 jaar geduurd. Maar na die situatie heb ik een zaak teruggekregen die gewonnen was aan alle kanten en alles voor elkaar. En ik heb gevraagd, ja, maar wat moet ik u betalen? Hij zei, ik heb je al gezegd, mij hoef je geen rode cent te betalen. Amen. En die zaak was zo gewonnen. We hebben te maken met een grote God. Het is geen kleine God. We hebben te maken met iemand die alle macht heeft in de hemel en ook hier op de aarde. Soms vergeten we dat wel eens. Dan denken we van, ja, nou ja, dat zal dan wel. Nee, we hebben te maken met een grote God. Maar we gaan even weer terug naar ons probleem. Want we zien dus hier zo, daar hebben we het over gehad, dat de mens met een schuld zat die niet door de mens betaald kon worden. Want die schuld kon namelijk alleen maar betaald worden door de dood. Alleen maar daardoor. En dat is een probleem. Dat is een heel groot probleem. Waarom kon die God, kon eigenlijk die zaak, dat probleem wat de mens had, waarom kon dat niet op een andere manier betaald worden dan alleen maar door de dood? Omdat de God die we dienen een heilige God is. Dat is een heilige God. Als je vraagt, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt heel simpel, komt het hier op neer. Dat de eerste mens die er was, die de opdracht kreeg van de Heer om te waken over zijn bezittingen, dat die mens het eigenlijk verprutst heeft. Die heeft zo alles teruggegeven in de handen van een tegenstander. En het antwoord daarop was dat het niet op een andere manier kan. En dat is de reden waarom we met zonde zitten. Dat is de reden waarom we met ziekte zitten. Daarom is de reden waarom we met strijd zitten. Dat is de reden waarom we er niet uit situaties komen. Omdat wij met die bagage eigenlijk rondlopen. Hier op deze aarde. Dus alles wat je eigenlijk eraan doet, is niet goed genoeg. Omdat die heilig is. En jij en ik niet in staat zijn te betalen. Weet je, en een heleboel mensen die denken van, als ik een christen word, als ik de Heer leer kennen, en als ik ga geloven, ja, dan kan ik die schuld op een gegeven moment terugbetalen. Als ik goed doe in de kerk, dan zou ik die schuld op een gegeven moment door me goed doen terug kunnen betalen. Als ik iedereen in de buurt hier gaan helpen, dan zal onze God zien van wat een ijverige persoon is dat. Dan zal die schuld afgedaan worden. Alleen het probleem is, die schuld wordt niet afgedaan. Maar we hebben wel te maken met de heilige God. En dat is iets wat we nooit eigenlijk uit oog moeten verliezen. En toch zei Jezus, toen hij daar hing aan het kruis en ze hem die spons gaven, het is volbracht. Er waren geen kleine woorden, lege woorden. Soms zeggen mensen woorden aan je, maar het betekent niet zoveel. Maar die woorden die hij hieruit sprak, dat waren woorden gevuld van geest. Gevuld van kracht. Gevuld van voldoening, van voltooiing. Het was volbracht. Die test die hij gegaan is, hij kon het zeggen. En zolang Jezus niet de hele weg van het kruis gegaan was, was dit nooit afbetaald. Nooit. Hij moest die weg gaan. Hij moest het gaan. Als mens lukte ons niet. God heeft allerlei dingen bedacht. Hij heeft mensen geholpen door middel van een offer te brengen. Dat je één keer per jaar een lam bracht en dat je naar de synagoge ging. En dat je het lam liet slachten. En dan had je voor je zonde had je afgerekend. Ja, op dat moment. Had je afgerekend. Dat was door God bepaald, zit in de wet. Maar als je morgenochtend op een verkeerde manier naar je buurman of je buurvrouw kijkt, heb je weer die last op je schouders. Dan draag je die last weer. Als je weer iets verkeerd doet, draag je die last weer, dan ga je weer je leven lang. Dat was het probleem. Want ze konden een lam brengen en ze konden het laten slachten en laten offeren. En zeggen van, kijk, dit is het. Dit heb ik nu allemaal ervoor over gehad. Hij kon. Dus God kon maar op één manier, kon deze schuld afbetaald worden. En dat is door God zelf. Want de mens, geen enkel mens die geleefd heeft, is dit gelukt. Alleen Jezus. Alleen Jezus. En hoe kan dat? God moest die schuld afbetalen. Maar God is geest. En een geest sterft niet. Ik weet niet of je het weet, maar een geest sterft niet. Dus God kan niet sterven. God is eeuwig. Als we die dingen zeggen, hij is eeuwig, dan moeten we weten. Hij is er altijd geweest, hij zal er altijd ook zijn. Je zal er hem altijd tegenkomen. Altijd. En dan zie je, deze machtige God die we dienen, dat hij een geweldig plan heeft. Weet je dat we een grote en een machtige God dienen, die altijd weer een oplossing voor een situatie heeft? En hier heeft hij ook een oplossing voor gehad. Maar er moest wel iemand sterven, want die zonde vroeg wel om de dood. Dus wat deed hij? Hij gaf zijn zoon. Maar die kon niet zomaar hier komen sterven, dat zou ook niet lukken. Die zoon moest mens worden. Dus wat deed hij? Dat vieren we op de kerstnacht, dat hij ervoor zorgde dat de vrucht van Maria bevrucht werd. Die werd bevrucht. Jezus volledig Gods zoon, Jezus volledig God, maar Maria volledig mens. Dus hij moest worden God die een mens geworden is. Jezus Christus. En hij kreeg die opdracht. Daarom kreeg hij die opdracht. Ga en breng dat offer voor mijn volk. Laten we gaan kijken in Johannes. Johannes is een prachtig boek vanmiddag. Daar gaan we toch behoorlijk wat dingen in, zeg maar, opzoeken. Johannes. Even kijken. Johannes, ik dacht, laat maar even mijn bril erbij pakken. Johannes 3. Johannes 3. Als iemand vanmiddag twijfels heeft over die God die we dienen, nou, dan wil ik je vragen, neem dit tot je. Laat dit in je hart doordringen. Laat dit een plek in je hart krijgen. Dit is het antwoord van die grote God die we dienen. Kijk wat Gods woord zegt. Johannes 3, vers 16. Dan gaan we daar even naar kijken. Die dingen staan niet zomaar in de Bijbel. Die dingen hebben een betekenis waarom ze in de Bijbel staan. En dat is daarom heel erg belangrijk. Kijk wat er staat. Want al zo lief. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Opdat een ieder die in hem gelooft. En als je van Marokkaanse afkomst bent. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Dit is de oplossing van de Heere. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. We dienen een grote en een machtige God. Maar wat krijgt hij? Eeuwig leven. Eeuwig leven, eeuwig leven, eeuwig leven. We gaan nog een paar teksten daarbij pakken. We gaan naar het volgende, vers 17. 18, 19. Even uitleggen, kijken wat Gods woord daarover zegt. Vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat hij de wereld door hem, door zijn zoon, behouden zou. Dat is een ander verhaal. Behouden worden. Vers 18 zegt: wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Als iemand buiten loopt en die zegt van die kerk. Je hoeft mij niet te verwachten in een kerk. Ik doe andere dingen. Gods woord is duidelijk. Je bent reeds veroordeeld. Alleen als je zegt, Heer Jezus, ik neem u aan in mijn leven. U bent de enige verlosser. Ik geloof in het werk dat u voor mij hebt volbracht. Ik geloof dat u voor mij aan het kruis gegaan bent. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent. Ik geloof dat u bent opgewekt uit de doden. Ik dank u dat u dit hebt gedaan. Die veroordeling gaat van je weg. Op basis van je lippen. Op basis van je mond. We dienen geen kleine en eenvoudige, we dienen een machtige God. Hij zegt, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat was het belangrijk. Vers 19, kijk wat daar staat. En dit is het oordeel dat het licht, misschien begrijpen we het niet, maar voor God is deze wereld zonder Jezus alleen maar duisternis. En daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Daar hoef ik niet zo lang over te doen. Dan kan ik gewoon de televisie aanzetten en dan kijk ik naar, denk ik van, uitdoen. Ik heb genoeg gezien voor vandaag. Want wat ik nu zie, dat is helemaal niet bevredigend. Dat doet me niet goed. Dat doet niks. Dat vult niet aan in mijn leven. Voor God is deze wereld, zoals mensen ermee omgingen, een duisternis tot de dag van vandaag. Er moet verlossing in deze wereld komen. Het is hard nodig dat er verlossing komt. Dat betekent dat er meer mensen hun hart moeten gaan geven aan die enige geboren zoon van God. Hij zegt, want de mensen hebben de duisternis lief gehad. Maar meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Dus vanaf het eerste begin is het zo gaan ervaren. Het was niet zo lang daarna dat Adam en Eva in de fout gingen. Dat hun kinderen, een van ze die ander vermoord heeft. De duisternis brengt dat met zich mee. Want er zit achter de duisternis zit er iemand. En degene die daarachter zit, is reeds gevallen. Die heeft al een toekomst. En die toekomst van hem ziet er niet goed uit. En die zorgt ervoor dat hij wat hij kan meenemen, meeneemt in zijn val. Dat is de duivel. En die trekt dan de touwtjes. Maar alleen, we zien het niet, we weten het niet, we zien die touwtjes niet. We zeggen, ik heb nog nooit een touwtje gevoeld in mijn rug. Maar hij trekt er wel aan. Hij stuurt je er wel naartoe. Hij zegt wel aan jou, die mensen daar zo praten kwaad over je. En dan denk je, dan ga ik zo wat leren. Dan ga ik nu zo een paar dingen over ze vertellen. Want ik ken ook een paar dingen van ze. Dan ga ik die dingen ook over ze vertellen. En dan worden die boos en die denken van, ik neem brandstof. Tegenwoordig wordt er heel veel brand gestoken. Ik weet niet als je het ziet. Humphrey komt uit Suriname, heeft die dingen niet meegemaakt. Maar hier is het snel in de fik. Maar ik zeg, het is niet waar, hè. Want in Suriname, ik heb een video gezien, dat er brand is in een pand, 2 dagen geleden, geloof ik. En dan zie je heel langzaam een volgend pand gaan aankomen. En die verslaggever die zegt, ja, dat pand gaat er ook aan. Ik denk, ze verkeerde verslaggever. Je moet zeggen, het zal er niet aan gaan. Maar hij zegt, dat pand gaat er ook aan. En over een paar minuten zie ik, boom, dat pand naar beneden komen. Het volgende pand. Oeh. En dat zijn, zeggen ze, monumentale panden. Maar dat doet alleen maar de duisternis. Niemand weet wie het gedaan heeft. Ik hoop dat ze die persoon gauw vinden. Dan hebben ze in ieder geval een klein beetje voldoening. Maar deze tekst zegt ons alles. Kijk hier zo. We hebben de duisternis echt lief. De mens heeft de duisternis. Ze doen liever iets wat niet goed is in plaats van dat ze iets goed doen. Wat zegt vers 20? Want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Iemand die kwaad gaat doen, hij gaat je die brandstof niet laten zien, gaat je die lucifers niet laten zien wat hij gaat doen. Hij gaat je ook niet vertellen wat hij gaat vertellen over jou. Hij geeft je wel gewoon een kus en die zegt gewoon van, oké, ik zie je volgende keer weer. Maar als je even weg bent, ik kan je vertellen, want deze persoon breekt het los, heb je alleen maar problemen. Maar wat zegt vers 21? Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden. Dat ze in God gedaan zijn. Oh, we hebben een geweldige God. We hebben een geweldige grote maker. Weet je, als je kijkt naar deze geschiedenis, dan zie je wat Jezus heeft moeten doen. Hij heeft daar een geweldige prijs moeten betalen die wij niet in staat waren te betalen. Maar hij was het wel in staat om te doen, omdat hij mens geworden is. En daarom kon hij gaan. Hij was niet verrast. Nee, hij had een opdracht. En die opdracht was, ga en verlos ze daar. In die duistere situatie. Breng verlossing voor ze. Want dan zullen ze mij wel lief hebben. Zei God. De Vader. Ga. Doe dat voor ze. En hij deed alles wat goddelijk was, deed hij uit. En hij werd dat kindje. Hij werd onderdanig aan zijn ouders hier op aarde. Als ze zeiden van, we hebben niet zo lang geleden, hebben we nog erover gehad, dat hij naar de synagoog gegaan, de tempel. En dat hij zijn ouders aan hem zeggen van, je hebt ons zoveel dagen laten zoeken, weet je wat je ons aangedaan hebt? En hij gaf geen commentaar. Ik weet niet als iemand zo met me bezig is, terwijl ik in de tempel bezig ben aan het leren en dat soort dingen, dat ik dan op zo'n manier. Maar hij gaf geen commentaar. Hij was onderworpen, onderdanig aan zijn ouder. De vraag is, kunnen we dat? Kunnen we dat? Als we die strijd willen winnen, kunnen we dat? Kunnen wij dat opbrengen om te zeggen van, ik ga mijn mond nu houden, want dat is beter voor deze relatie, dat het gewoon goed blijft. Kan je dat? Is dat eenvoudig? Maar we hebben te maken met iemand die volledig mens was, maar ook volledig God, want God was zijn vader. En daarom kon hij dat doen. Daarom kon hij die weg gaan. Weet je, en als je dan ziet wat hij dan allemaal gedaan heeft, dat hij daar aan het kruis die weg gegaan is, dat hij, nadat ze hem die zure wijn gegeven hebben, en dat hij gezegd heeft, het is volbracht. Dat hij de geest gaf, hij gaf zijn geest terug aan zijn vader. Want ze konden het niet ontnemen van hem. Hij gaf het terug aan zijn vader. En daardoor, dan zie je dat de Heer deze wereld waar niemand op gerekend had, op een bijzondere manier eigenlijk kon gaan verrassen. Laten we gaan kijken in het evangelie van Johannes hoofdstuk 12. En dan gaan we kijken hoe dat zich allemaal verder voltrokken heeft. Johannes 12. Johannes 12 vers 31 tot en met 33. Ik moet mijn bril weer vinden, hier ook. Of is dat het al geprojecteerd? Oké, dan ga ik verder niet zoeken. Nou, vers 30 zegt Jezus, ze geeft de antwoord ergens op. Niet voor, zeg maar, mij is deze stem geweest, maar voor u. Maar vers 31 zegt, nu zegt Jezus, voordat hij naar het kruis ging, spreekt hij deze woorden. Hij zegt, nu, zegt hij, wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu wordt de vorst van deze wereld buitengeworpen. Nu, zegt hij, dan wordt hij dat gedaan. En wat hij zegt, dat zegt hij over degene die deze wereld onder zijn beheer heeft. Ook al zou je er zo niet over denken, misschien denk je gewoon van jezelf, ik neem mijn eigen beslissingen. Maar jouw eigen beslissingen worden beïnvloed. Er is wel iemand die ze beïnvloedt en dat doet hij voldoende, elke keer weer opnieuw. En dan zie je waar we mee te maken hebben. Dat we niet te maken hebben met een wereld waarbij we zelf alle dingen in handen hebben. Nee, veel meer dan dat. Is het er de duisternis in die het voor het zeggen heeft in deze wereld. Wat zegt vers 32? Hij zegt, en ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Dit zei hij voordat hij naar het kruis ging. Hij zei, er komt een oordeel over deze wereld. En wat is het oordeel over deze wereld? En ieder die Jezus Christus aanneemt, leeft niet meer onder heerschappij van de Satan. Of je wil het zelf. Dat je zegt, van, ik ga gewoon mijn oude persoonlijkheid gewoon door blijven volgen. Dan blijf je gewoon onder zijn heerschappij. Maar ieder die Jezus Christus heeft aangenomen, die is daarvan verlost. Die leeft niet meer. Die heeft Jezus Christus als Heer. Die heeft hem als verlosser. Die heeft hem als bevrijder. En hem kunnen we leven. Deze wereld heeft een eindbestemming. Maar ik mag bidden dat aan ieders ogen open gaan. Dat ieder kan zien dat er een eindbestemming is voor deze wereld. En dat er alleen maar in Jezus leven is. En overvloed van leven. Alleen maar in hem. Die weg heeft hij reeds voor ons bewerkt. Hij heeft ons reeds bewandeld voor ons. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Weet je, en dan zie je dat Jezus die dag dat hij uit de dood opstaat. Dan zie je dat, toen ik dat las, ik kreeg daar zelfs tranen van in mijn ogen. Om te zien hoe dat ging. Johannes 20. Datzelfde mensen waar hij eigenlijk contacten elke dag mee had. Dat die het verhaal niet eens begrepen hadden. We gaan naar Johannes 20. Dan zie je in vers 1, daar staat er. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf was weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus. en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel met hem en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover gebogen zag, hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. En dan zie je dat mensen waar je elke dag mee kan wandelen, dat die zelfs ongeloof in hun hart kunnen hebben over de dingen die je samen met gedaan hebt. De dingen die je gepredikt hebt, hebt uitgesproken naar anderen toe die je ze verteld hebt. Dat er toch ongeloof was. Het enige waar ze mee bezig waren was het moment dat hij stierf aan het kruis. Maar wat het zou uitwerken, daar hadden ze geen enkel benul van. Zo waren ze niet mee bezig. Want het waren mensen, zoals vaak de meeste mensen, van hier en nu. Wat ik voor mijn ogen zie. Meer dan dat niet. Maar de dingen die hij daarvoor gezegd had, was zo voorbij gegaan. Hij was toch dood gegaan aan het kruis. Dat is wat ze gezien hadden. En dan zie je, dan komen ze daar, dan is hij daar niet. Maar dan zie je dat volgende stukje. Dan zie je Maria. En Maria stond buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij het hoofd in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat zij mijn Heer hebben weggenomen hebben. En ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben. En vers 14 zegt, en toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Ik zou dit niet willen meemaken. En zie je dan, zij zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het de Heere Jezus was. Hij is opgestaan, je kijkt om, hij is er. Maar je weet niet dat hij het is. Ze wist niet dat hij het was. Vanmorgen stond ik op en ik dacht, mevrouw is naast me, ik doe zo. Ik begin met haar te praten. En dan zie ik dat die plek leeg is. Dus ik moet mijn mond houden, want iemand lacht naast je en die persoon is weg, maar je hebt het niet eens gemerkt. Ja. Maria had Jezus niet eens gezien, niet eens herkend. Oh, het is toch een geweldig verhaal als je daarnaar kijkt. Oh my goodness. Ze had hem niet herkend. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. Ik hoop dat dit ding mij nooit overkomt. Dat mijn vrouw denkt dat ik de tuinman ben. Heb je toch een probleem? Een groot probleem. Geloof je dat we in deze wereld met problemen rondlopen? Dat, weet je, we zitten allemaal, ik weet niet van u, als ik zo die dingen in de wereld zie, dan denk ik, de Heer Jezus gaat snel komen. Maar als hij komt, gaan we hem herkennen. Gaan we hem herkennen als hij tot ons spreekt. Waarom ben je zo bedroefd? Nou ja, ze maken rommel in de wereld en die ene probeert dat te doen. Waarom? Hij zegt, nee. Hij zegt, Jezus zegt tegen haar, waarom, wie zoek je? Zij dacht, het is de tuinman. Mijn Heer, als u hem hebt weggedragen hebt, zeg het mij. Dan waar u hem neergelegd hebt. En ik zal hem weghalen, zegt ze. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. Dus pas als iemand je naam noemt, dan pas ga je echt kijken. Voor de rest kijk je niet. Dan denk je van, nou ja, het is droevig deze dagen. Het is toch moeilijk, het is zwaar voor ons. Ja. En dan roept hij aan Maria. En dan kijkt ze en dan ziet ze dat hij het is. Oh. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Als je daarover nadenkt, dan denk je van, hoe moeilijk is het voor ons om in zulke situaties het geloof op te brengen, terwijl we opgevoed zijn in het geloof. We hebben het geloof elke dag meegekregen. En toch is dat iets wat heel erg moeilijk kan zijn op cruciale momenten. We gaan even snel naar Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Weet je, Pasen is het feest van een leeg graf. Ik weet niet als je er zo over nadenkt, maar Pasen is het feest van een leeg graf. Het graf is niet meer bezet. Het graf is leeg. Pasen is het feest daarvoor. Hij is opgestaan uit de dood. De dood heeft hem niet kunnen vasthouden, want hij is niet te doden. Hij is wel gestorven aan het kruis als mens, maar hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de banden van de dood verbroken. De dood heeft geen heerschappij over hem. Misschien over iemand die denkt van, ik weet niet, ja, ik ga eraan. Maar de dood heeft geen heerschappij over hem. We zijn begonnen met een prachtige tekst, toch, uit Matthäus 28. En Jezus zegt tegen hen, mij is gegeven alle macht. In de hemel, alle macht. Alle macht. Er is niets dat hem ontgaat. Niets dat onder hem kan zeggen van, nee, ik doe dat niet. Alle macht in de hemel en ook hier op de aarde. Die God wil ik dienen. Ik wil geen poppetje dienen. Ik wil geen dingen dienen, een kat dienen die je kan aaien. Zo. Nee, ik wil een echte, ik wil een Heer dienen. Ik wil een machtige Heer dienen die opstaat uit de doden. Waarvan de dood moet zeggen, ga maar, laat maar gaan. Hé, hey, laten we gaan kijken wat Paulus schrijft. Nu pas ben ik aan. Colossenzen 2. Hé, hey, Colossenzen 2, Colossenzen 2, Colossenzen 2, vers 15. Colossenzen 2, vers 15. Hé, hey, 15, 15. We gaan naar Colossenzen, niet in Johannes, Colossenzen. Kijk wat Gods woord zegt. Dit is wat hij gedaan heeft. Toen hij gestorven was. Misschien heb je gedacht van, is hij gaan slapen? Hij was in de rust. Nee, absoluut niet. Toen hij gestorven was, is hij het dodenrijk ingegaan. En is hij daar gaan bevrijden, degene die wel God gediend hebben, maar die nooit die gelegenheid hebben gekregen. Om hun de gelegenheid te geven om eruit te komen. En als je denkt dat het dodenrijk nog macht over heeft, absoluut niet. Kijk wat er staat geschreven. Hij heeft de overheden en de machten. Geef dit hier. Is jouw wapen? Geef dat hier. Is dat jouw kanon? Geef dat. Is dat jouw drone? Geef dat hier. Hij heeft ze ontwapend. Hij heeft al die wapens heeft hij weggenomen van ze. En kijk wat de Bijbel zegt. En die openlijk ten schande gemaakt. Ze kunnen over jou en mij geen enkel invloed hebben. Geen enkel invloed. Maar je moet wel geloven in Jezus Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Eeuwig leven heeft. Dat kan alleen maar door de kracht, door de macht van de God, door die grote... Die, oh my goodness. Dan kan iedereen buigen ergens met zijn duizenden. Ik ben niet bang, want ik heb een God die alle macht heeft in de hemel. Maar ook hier op de aarde. Die blaast en het is weg. Alleen maar blazen en het is weg. We dienen een grote God. Weet je? En die God dien ik. Die God moeten we ook naar gaan kijken. We moeten op een andere manier moeten we daarnaar gaan kijken. Het is zo belangrijk. Weet je, Lucas waren we mee bezig. Hè? Dan gaan we even snel weer terug naar Lucas. Want kijk wat Lucas zegt. Vers 34. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is levend geworden. Zie, hij die dood was, hij leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Lucas 24, vers 34. Staat dat er niet? Oh, oké. Okay. Want dan zou het niet kloppen. En ik geloof in een Bijbel die klopt van A tot Z. Ik weet niet van u, maar als ik de Bijbel lees, dan denk ik van, oh my goodness, wat een machtige God dien ik. Ik dien geen kleine God, maar een grote God. De Heer is werkelijk. Nou, ik hou niet van het woord werk. Waarlijk, echt opgestaan. En de Bijbel zegt, hij is aan Simon Petrus verschenen. Je moet wel geloven. Ik heb nog één tekst voor jullie vanmiddag. En dan gaan we heerlijk met elkaar Pasen vieren. Weet je, het was zo belangrijk dat hij dit moest openbaren. En ook aan degene waarmee hij gewandeld had. Aan Simon Petrus. We gaan even snel weer terug naar... Het staat ook op een andere plek hoor. Maar we gaan even terug weer naar Johannes... Waar Simon Petrus, Thomas zegt, geen Simon Petrus, Thomas zegt, indien ik die handen niet zie, waar die spijkers doorheen gegaan zijn, en ik niet zie die zij waar die lans in gegaan is, en ik mijn vinger daarin steek, zal ik niet geloven. En kijk wat Jezus doet. We gaan gelijk naar het antwoord, naar vers 28. Johannes 20, vers 28. Nee, we pakken even iets eerder. Laten we 26 pakken. En na 8 dagen waren zij, discipelen, weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Maar daarna zegt hij wel een belangrijk iets aan hem. En hij zegt aan hem, wees niet ongelovig, maar gelovig. Een christen die niet gelooft, mag weer opnieuw beginnen. Geloof is de essentie van deze Heer die we dienen. Als we niet geloven, kunnen we God nooit behagen. Geloof. Daarom zegt hij. Jezus zegt dat om. Wees niet ongelovig, maar geloof. We kunnen uit zoveel situaties kunnen we komen... Maar indien we geloof hebben. Indien we beginnen te leren te belijden met onze mond. Uit te spreken wat de Bijbel zegt over ons leven. Dan zal hij ervoor zorgen dat in ons leven de dingen waargemaakt worden. Maar als we ongelovig staan, dan hebben we hem tot een leugenaar gemaakt. Dan kan hij ons niet daarin tegemoet komen. We moeten met overtuiging. Moeten we de Bijbel uitdragen. En daarom zegt hij aan ons, ga de wereld in. Doop, vergeef, genees, ga doen. We hebben die opdracht, ga naar buiten toe. En zorg ervoor dat er mensen die de Heer nog niet kennen, dat ze die Heer leren aannemen. Dat ze deze Heer leren waarderen, dat ze de Heer leren kennen. Dat kan door middel van je handen vouwen, bidden, stille momenten nemen. Dan wil hij wel met je spreken hoor. Dan wil hij je wel openbaren. Dan wil hij je wel helpen. Want we dienen geen kleine en een machtige God, maar we dienen een grote God. Een God die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Weet je, en dan zie je dat hij met zijn discipelen dit allemaal doet. En hij zegt, laten we deze dag mogen vieren dat hij is opgestaan uit de dood. Dat wij niet meer onder controle van het dodenrijk zijn. Maar dat wij onder controle van de hemel zijn. Dat hij in ons leven veel meer kan doen. Veel meer wil doen. Indien wij onze harten openen. Indien wij hem de gelegenheid geven. Om diep binnen in ons veranderingen aan te brengen. Die essentieel zijn. Om die weg succesvol af te leggen. Zodat wij aan het einde komen. Dat ook wij kunnen zeggen. Het is volbracht. Ik heb de weg gelopen die u mij gestuurd hebt. En ik heb hem voltooid. Ik dank u hiervoor. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u op dit moment, Heere, voor uw genade en uw goedheid. Ik dank u, Heere, voor een leven dicht bij u. Ik dank u, Heere, voor het leven van Jezus Christus, Heere. Die voor ons, Heere, geleid heeft tot verlossing. Heere, tot bevrijding. Die voor ons geleid heeft, Heere, dat wij verzoend zijn met de hemel. Die, Heere, mijn God, heeft afgerekend, Heere, aan het kruis. Met het probleem van de zonde en de dood, Heere. Want u bent die weg gegaan, Heere Jezus. En ik dank u en prijs u hiervoor. En vanmiddag, Heere, wil ik u bidden en vragen. Werk deze middag hier in ons midden, Heere. Indien er, Heere, harten zijn die in twijfel zijn, dan vraag ik u, Heere, breng toch die overtuiging. Opdat ze u leren kennen. Opdat ze, Heere, met u leren wandelen. Opdat ze u leren vertrouwen, Heere. Opdat ze niet, Heere, zijn, Heere, als Thomas, Heere. Maar dat ze, Heere, gelovig, Heere, zullen aannemen wat u voor ons hebt gedaan. Ik dank u en prijs u. O mijn God, laat deze dag, Heere, zijn. Een gezegende dag, Heere, onder ons. Heere, dat we, Heere, met elkaar dit paasfeest, Heere, op een heerlijke manier kunnen vieren. Kunnen gedenken. Alles wat u voor ons hebt gedaan. Ik loof u en prijs u. In Jezus' naam. Amen.